Dank u voor alle mooie vragen. Het begint met Cassia. Zo heette toch ook een dochter van Job. In mijn vertaling staat dat ze Kezia heette. Wat betekent het? Ja, dat mag u alleen vragen als u ook weet wat uw eigen naam betekent. Dan vragen ze me meteen naar de namen van de dochters van Job. Ik weet dat één van hen, ik geloof dat het Keren Hapoeg was, de derde, dat betekent poederdoosje. En die andere twee zijn ook make-up artikelen, heb ik me laten vertellen. Is dat u? En wat, ja, dat klopt. Jemima, Kezia en Keren Hapoeg. Maar ik weet alleen nog maar poederdoosje, dat sprak me zo aan. Ik heb er zelfs nog een ogenblik over gedacht mijn eigen dochter ook zo te noemen, maar het is er niet van gekomen. We hebben die psalm toegepast op Christus, we hebben die gelezen als een messiaanse psalm, zegt de volgende vraag, maar contextueel. Hoe was dat nu precies, die troost voor die Korachieten? Dat is natuurlijk vaak niet zo eenvoudig te zeggen. In het licht van het Nieuwe Testament weten wij hoe wij de psalm moeten lezen. Maar wat was nou de aanleiding voor de psalmist in eerste instantie? Je kunt zeggen dat de messiaanse psalmen in het algemeen eenvoudig een aanleiding vonden in het feit dat de psalmist een koning uit het huis van David voor zich had. Een aantal van die psalmen zijn ook echte intronisatiepsalmen, dus huldigingspsalmen bij een troonsbestijging van een koning. Dat geldt zeker voor psalm 2. En hier zou je dat ook kunnen voorstellen. Als hij zegt in vers 2, ik draag mijn gedicht een koning voor, dan kun je je voorstellen dat zo'n Korachiet, en dat waren natuurlijk ook de zangers door David aangewezen, die kwamen ook uit dat geslacht van Korach, dat zo'n zanger die daarvoor was aangesteld, dat hij een gedicht maakte ter gelegenheid van de troonsbestijging van een nieuwe koning. Dat is de eerste aanleiding ongetwijfeld waaronder zo'n psalm ontstond. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat meestal niet zo verschrikkelijk interessant vind, misschien u wel, omdat de psalmen altijd hoger grijpen dan de toenmalige situatie. Je kunt in de algemeenheid zeggen, psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Ja, dat kun je van elke zoon van David zeggen, dat hij in zekere zin ook zoon van God is. Maar tegelijkertijd is dat zo messiaans, alle volkeren worden aan die koning onderworpen, dat is bij geen enkele Davidische koning zo geweest. En alleen bij Christus kun je letterlijk zeggen dat hij door God verwekt is uit de maagd Maria. Die psalmen grijpen dus altijd boven zich uit. Daardoor is dit niet de vleitaal van een of andere hofdichter, maar dit is geïnspireerde taal van een psalmist die meer zegt dan hij zelf waarschijnlijk heeft begrepen. Zoals 1 Petrus 1 dat ook zegt, dat die profeten zelf soms zich afgevraagd hebben wat de geest van Christus die in hen werkte bedoelde. Toen ze van tevoren schreven over het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Ze konden dat zelf nauwelijks overzien. En dat is natuurlijk ook echt wat we bij de inspiratie mogen verwachten. Vandaar dat veel commentaren heel veel werk maken van de eerste betekenis van die psalm, maar dat heeft me nou nooit zo verschrikkelijk kunnen boeien. Ten eerste omdat er ook een hoop speculatie in zit. En ten tweede omdat de psalm altijd veel meer is dan dat. En dat meerdere, dat boeit me meer. Kunt u nog eens uitleggen wat het betekent dat wij er in plaats voor God zijn en in de tweede instantie voor de mensen? In de eerste plaats voor God. Betekent het dan dat wij meer tijd moeten besteden aan God? Ja, dat laatste is eigenlijk geen goede benadering. U moet niet denken van, oh jongen, we zijn er voor God. Ja, nou, dan moet ik eigenlijk per dag nog maar eens een kwartier extra inruimen. Zo werkt het niet. Dat wij er voor God zijn, is een permanent gegeven. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12 dat wij onze lichamen stellen tot een levende offerande. En je lichaam, dat is gewoon je hele menselijkheid die zich uit in de leden van het lichaam. Maar het is het hele menselijk bestaan dat als een offer aan God geeft. Het zit hem dus niet in de hoeveelheid tijd die je heel specifiek bewust aan God besteedt, maar het zit er hem in wat je continu de dag door voor God bent. Ik zou dat tenminste een gevaarlijke gedachte vinden als u dat zijn voor God zou beperken tot die momenten dat u tijd vrijmaakt om in de Bijbel te lezen en te bidden. Het gaat er veel meer om dat, zoals Paulus het zegt in Efeze 5, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En in de tweede vers geeft hij Christus als voorbeeld. Navolgers van God, dat wil zeggen als geliefde kinderen. Wat een kind, een goed kind, aardt naar zijn ouders. Slechte kinderen trouwens ook, voor alle duidelijkheid. De aard van de ouders komt terug in die kinderen. En als je goede ouders hebt, dan heb je iets op te houden als kind. Dan wil je leven zodanig dat je je ouders daarin ook eert. Eer je vader en moeder ook door de manier van leven. Zodat het welgevallen van je ouders op je zou kunnen rusten. En zo is het ook met ons leven. Het is maar niet de tijd die we God vrijmaken. Ons leven moet zelf een eerbetoon aan de Heere God zijn. Maar op zichzelf hebt u dat goed opgepikt. Ik denk dat wij erg menscentrisch zijn in ons evangelie. Ook in de manier waarop we het evangelie verkondigen. Daarom zei ik dat straks zo. Bij ons staan de behoeften van de zondaar altijd zo sterk voorop. Terwijl het in het evangelie veel meer gaat. Denk alleen maar eens na voor uzelf over die uitdrukking in 1 Timotheüs 1 vers 11. Het evangelie van de gelukzalige God. En dan ga daar maar eens over mediteren. Dat gaat zo oneindig ver uit boven de behoeften van de zondaar. Het is het evangelie over God. Het is ook in Romeinen 1 het evangelie aangaande zijn zoon. Niet wij met onze zondennood staan centraal, maar God staat centraal, zijn zoon staat centraal. En God wil mensen tot zich trekken en dan zit die zondennood daartussen, daar moet een oplossing voor komen. Dat is geweldig dat dat ook gebeurd is, daar doe ik niets aan af. Maar de oplossing van de zondennood is niet het doel, het is alleen maar een middel. Het middel om te komen tot het eigenlijke doel en dat is de eer van God. Laten we dat niet vergeten, we zijn zo gefixeerd op dat ene. En zeker in kringen waar heel sterk over die bekering wordt nagedacht en mensen soms hun leven lang overdoen voordat ze eindelijk durven zeggen dat ze bekeerd zijn en denken ze dat ze er zijn. Maar ze hebben dan alleen nog maar dat bereikt dat het toegang geeft tot het eigenlijke waar het in het leven om gaat. En dat is die geestelijke groei waarin we meer en meer op het beeld van Christus gaan lijken. Paulus rustte als evangelist niet, u kunt het lezen in Kolossen 1 vers 28, totdat hij elk mens volmaakt gesteld had in Christus. Dan zei hij zo, nou is mijn werk af. Als iemand helemaal vol van Christus was, helemaal aan hem was toegewijd en helemaal op hem leek, dan was hij klaar. Dus was hij nooit klaar met iemand. Maar heel veel evangelisten zeggen zo, de persoon is bekeerd, dan kunnen we hem bij een gemeente brengen en dan zorgen ze verder wel voor hem, dat gaat mij verder niet aan, ik ben alleen maar evangelist. Nou, dan heb je volgens mij van het evangelie nog niet veel begrepen. Goed. Dat was ook maar even zo een gedachte. In Openbaring 19 staat een jubelroep vanwege de bruiloft van het Lam. De bruid, de vrouw, heeft zich gereed gemaakt. Gaat dat straks in de hemel gebeuren, dat we ons gereed maken, of kunnen wij daar nu al mee bezig zijn? Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, het staat erbij wat ermee bedoeld wordt, want dat kleed dat zij aan heeft, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Je hebt ook een ander kleed, de mantel der gerechtigheid, de klederen des heils, dat is een geschonken kleed. Dit is een kleed dat wij zelf weven. En het bestaat uit alle rechtvaardige daden die gelovigen ooit op aarde gedaan hebben. Naar de maatstaven van God dan, hè? Niet naar onze maatstaven. Dus het is hier op aarde dat het geweven wordt. En al die rechtvaardige daden die wij hier op aarde doen, zijn een bijdrage aan dat kleed. En dat kleed komt er dus, dat staat zo vast als een huis. De vraag is alleen hoe groot uw en mijn bijdrage aan dat kleed is. Die kan heel klein en die kan heel groot zijn. Dus het is hier op aarde. Daarom, dat staat in Openbaring 19 erbij, niet erbij, daarom is er ook zoiets als de rechterstoel van Christus. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, we staan daar met witte kleren, gouden kroon op ons hoofd. En degene die op de troon zit, dat is onze verlosser. Dus geen reden voor paniek. Het gaat daar niet over de vraag of u wel bekeerd bent. Die vraag is hier op aarde al lang beslist. Maar het gaat wel om de vraag, je zou het nou zo kunnen formuleren, wat past eigenlijk in dat kleed? Wat waren eigenlijk die rechtvaardige daden? Misschien waren er dingen in uw leven waar u zelf nogal gering over dacht. En waarvan God zegt, dat was nou juist voor mij bijzonder waardevol. En andere dingen waar we misschien erg trots op zijn, die waren voor hem heel veel minder waardevol. Omdat er bijvoorbeeld heel veel van onszelf bij zat. Dus dat moet wel uitgemaakt worden. Wat past allemaal in dat kleed en wat niet? Wat komt in aanmerking om een bijdrage te vormen aan dat prachtige kleed? En dat zal daar worden beslist. U zegt dat de dochter Israël is en ook de gemeente van Christus. Betekent dit dat je in de Bijbel dit altijd zo moet zien, of zijn er gedeelten waarbij deze vergelijking niet opgaat? Nou, ik ben blij dat u dat vraagt, want ik moet er nog iets bij zeggen. In de traditionele vergeestelijkingstheologie die met Augustinus is begonnen en nog altijd voortduurt tot op de wederkomst van Christus, want dan worden alle verlicht. Daar is het natuurlijk alleen maar de kerk. Alle geestelijke toepassing van al die dingen heeft uitsluitend betrekking op de kerk, op de gemeente. Ik heb een oude Statenbijbel thuis waar al die voerige opschriften staan boven al die profetische hoofdstukken. En je leest in die profetische hoofdstukken over Israël, Juda, Jeruzalem, noem maar op. Maar in het opschrift staat de kerk dit en de kerk dat. Als jochie kreeg ik zo'n bijbeltje in handen en ik was er helemaal niet aan opgevoed. En ik was zo verbaasd. Ik zocht in die hoofdstukken waar die kerk voor kwam, maar die kwam nergens voor. Maar later begreep ik dat Israël, Juda, Jeruzalem, dat is allemaal de kerk. Nou, toen kreeg je de evangelische beweging in de 19e eeuw en die moest daar natuurlijk niets van hebben. En die legde de grote nadruk op de letterlijke toepassing van de profetieën. En toen was het allemaal Israël, 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 Israël. En toen kreeg je de vraag niet alleen maar die contextuele vraag die straks gesteld werd. Wat betekende het toen? Maar ook, wat betekent dat überhaupt dan nog voor ons nu? Fijn, leuk, het is Israël. Nou, dat weten we dan. Maar wat hebben wij daar nu aan? Nou, en nou zijn we eindelijk zo volwassen en rijp dat we van beide stromingen iets kunnen leren. Is dat niet mooi? En wat dan uitleg en wat dan toepassing is, ik denk stiekem dat de uitleg is dat het op Israël betrekking heeft. Wat zou de psalmist anders zich ook hebben kunnen voorstellen? En het zal ook letterlijk in Israël verwerkelijkt worden. Maar alle profetische woorden daarvan geldt wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 10, dat ze ook tot voorbeelden voor ons geschreven zijn. En in Romeinen 15, opdat wij uit de schriften vertroosting zouden hebben. Daarom zeg ik, je kunt dat ook toepassen op ons, want wat daar staat van de gemalin is in een overdrachtelijke zin evenzeer van toepassing op de gemeente, de hemelse bruid van Christus. Denk erom, het zijn maar beeldspraken, metaforen, maar je kunt het toepassen ook op de gemeente. En daarom heb ik dat ook vrijelijk zo gedaan. Ik probeer iets te leren van beide tradities. En dat is heel vaak zo, heel vaak doen wij reactietheologie. Augustinus' theologie, toen was het ook reactietheologie. En de evangelische beweging was ook weer reactietheologie. En als je er eenmaal overheen bent, dan heb je niet meer zo behoefte om te reageren, om je af te zetten tegen en dan zelf door te schieten in het andere uiterste. Maar dan kunnen we samen naar elkaar gaan luisteren en proberen te begrijpen wat we van elkaar kunnen leren. Nou, daar was dit een voorbeeldje van. Dat waren de vragen. En daarmee zit mijn taak er voor vandaag op.